Goedemorgen. Blij dat ik hier weer ben. Ik wil met jullie nadenken over de kracht van God. En ik ga eerst eens even proberen uit te leggen, als ik probeer, de aanleiding hiertoe is een hele bijzondere niet in zozeer, maar het is deze week een beetje gekomen. En het is een tekst, daar komen we nog op, die dit heeft losgemaakt, zal ik maar zeggen, om daarvan onder de indruk te raken. En om een beetje aan te geven hoe waar het naartoe gaat. En het is helemaal niet de bedoeling om teksten te gaan zitten uitleggen, maar eigenlijk zou ik samen met jullie willen verdwalen in een concept waarvan ik denk dat het misschien wel het totaal van de Bijbelse boodschap overstijgt en waar je helemaal van onder de indruk kunt komen en van door je hoeven kunt zakken. En een voorbeeld eigenlijk is dat deze presentatie, als u kijkt op het stikje dat ik heb meegenomen, dat kunt u niet zien, maar dat kunt u straks wel kijken op de laptop. Deze presentatie heet Gods zwakheid. En hij begint met Gods kracht. En daar gaat het om. Om dat wat daar tussenin zit, hoe dat in elkaar zit, wat ik daarvan eigenlijk een beetje met jullie zou willen delen. En dat begint met een gebeurtenis al heel lang geleden. En het is meer een aanleiding om een soort van idee te geven van hoe wij misschien denken en wat daar gebeurt. Dat is het moment dat de oude koning David, hij is dan ook al oud, bezig is om zijn koningschap over te dragen aan zijn zoon Salomon. Dan roept hij het hele volk bij elkaar. Dat verhaal dat vindt u in 1 Kronieken, 29. En dan heeft hij, en dat is in 1 Kronieken 28, dan heeft hij alle spullenboel bij elkaar gebracht al om de tempel te bouwen. Al het materiaal is er, al het goud is er, al het brons is er, de dure houten soorten, de stenen. Het hele mikmakje is er. Je kunt beginnen met bouwen. Maar hij heeft van God te horen gekregen dat het niet aan hem is, maar aan zijn zoon Salomo. En als dat duidelijk is geworden en als het ware Salomo en het volk opdraagt om dat te doen wat in zijn hart was om te doen, namelijk God een tempel bouwen. Maar Salomo, ik mocht het niet. Maar jij, mijn zoon, jij staat hier nu voor. Het is allemaal klaar. Ga aan de slag. Maak het. Dan doet hij een dankgebed. Dan barst hij als het ware uit voor God. En dan zegt hij: geprezen bent u, Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heer, bent groots en machtig. Vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Daar wordt God als het ware op een troon gezet. En wordt tegen God gezegd en van God gezegd: u bent de allerhoogste. Wij zijn niet zomaar een volkje met een God. Maar u bent degene aan wie alles toebehoort. Luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde, dat is van u. En dat is misschien iets wat wij soms wel eens een beetje missen, soms ook niet, maar waar we misschien wel, wat ook wel bij ons resoneert, dat wij weten dat God machtig is. Niet, hij kan veel, maar God is, hij is zo verschrikkelijk machtig. En wij zien dat op allerlei manieren. En dat maakt ook in ons iets, dat is soms iets los. Wij zien Gods macht, en daar heeft David het ook al over. Wij zien Gods macht in de schepping. Op allerlei manieren. Als je, nou ja, dat moet je dan wel 's avonds doen en 's nachts. Als je moet een beetje onbehoorlijk zijn. En je kijkt naar buiten en zie je het heelal, zie je Gods macht, hoe groot Hij is, dat Hij het allemaal gemaakt heeft. Als je de apparatuur ervoor hebt, en soms heb je dat niet, maar dat maakt niet uit. Maar als je naar het kleine kijkt, dan zie je hoe groot Hij is. Als je ziet hoe Hij dit alles gemaakt heeft, dan denk je, het is onbegrijpelijk. En als Hij zich, laten we zeggen, kwaad maakt, als Hij een beetje laat zien wie Hij is, zich een beetje groot maakt, hè? Heb ik al over, vanwege het avondmaal ook al een beetje over nagedacht. Over de plagen in Egypte, Hij wil zijn volk bevrijden en de koning wil het niet laten gaan. Dan laat God, ik zou wel zeggen, even, tussen aanhalingstekens, zien wie Hij is. En dan gebeuren er dingen waar je verstand bij stilstaat. En waar een totale beschaving, een totaal land, ontredderd wordt, in elkaar stort. En dat is God. Hij is zo machtig. Hij kan zoveel. En je ziet het ook in de geschiedenis. Als je kijkt naar hoe de hele geschiedenis zich ontvouwt, dan hebben we te maken met een God, dat is onze God. De God waarvan wij, die wij onze vader noemen. Die in de Bijbel, laten we maar eens naar Daniël gaan bijvoorbeeld, dat heb ik hier al genoemd, maar er zijn er meer. Maar Daniël die krijgt visioenen. En daarin legt God eigenlijk in een half pagina zo'n beetje uit hoe de komende 700, 800 jaar zich zullen ontwikkelen. Nog 4 rijken en dan komt dit en dat. Van tevoren, dat is onze God. De geschiedenis, dat wat er gebeurt, al die mensen, al dat politieke gekonkel aan het hof, alle volksverhuizingen, veldslagen, mensen die, alles, Hij heeft het in zijn macht. Hij schrijft het op. Van tevoren. Dit gebeurt. We hebben een boek Openbaring. Daarin laat God zien wat hierna gebeuren moet. En het vergezicht tot ver over de horizon waar wij over kunnen nadenken. Tot aan de nieuwe schepping. En God schrijft het op. Zo en zo en zo gaat dit gebeuren. Als je daarover nadenkt, dat is niet een God die aan de touwtjes trekt en met veel moeite en zwoegen de boel in het gareel houdt. Hij overziet het einde vanaf het begin. Dat is onze God. Dat is God. Zo macht. Daar kun je eigenlijk geen idee van vormen. Het ingewikkelde is bijvoorbeeld dat daarmee weliswaar, en daar raak ik dus totaal de draad kwijt, dat daarmee dat gekonkel aan het hof, die grootsheid waanzin van al die keizers, dat hele gedoe, ook de grootheids, ja, waanzin, ik weet geen ander woord daarvoor te geven, van Satan zelf, die zegt ik wil als God zijn. Dat het allemaal binnen zijn besluiten ligt. Dat het er niet uit de hand loopt. Dat het valt binnen dat wat hij heeft, wat hij bestuurt. Zonder dat je kunt zeggen dat hij het doet. Zonder dat het zijn verantwoordelijkheid is. Al die vervelende, al die gekke dingen die er gebeuren. Maar dat kan ertoe leiden dat wij, en dat hebben we soms in onze redeneringen, een beetje verkeerd lopen. Dat wij denken, want wij zijn zijn volk, wij hebben de Bijbel, wij hebben zijn geest, wij hebben zijn doorademing, wij kunnen zijn gedachten misschien wel kennen. En onze God is machtig. Hij staat aan onze kant. Laat me even goed in de gaten houden. Hij staat niet aan de andere kant. Wij staan aan zijn kant. Maar ja, dat is een kleine kant om te zeggen. Hij staat aan onze kant. Let even op dat dat de omkering van wie daar eigenlijk de belangrijkste is. Maar goed, hij staat aan onze kant. Onze God is machtig. En natuurlijk zijn zijn voorschriften de beste. Hij laat ons zien hoe het moet. Hij geeft wetten, hij geeft voorschriften, hij geeft ideeën, hij vertelt ons wat we doen moeten. En wat gebeurt er dan? Dat wij misschien wel datgene doen wat verkeerd is. Dat we daar ook een redenering aan opleggen, en dat is een hele normale zaak. Heel normaal, dat is niks. Ik ga hier niet vertellen dat dat dom is en fout is en weet ik wat. Maar ik denk dat we daar misschien wel de verkeerde kant op gaan. Dat wij als christenen, wij als gelovigen, wij die aan Gods kant staan en wij die zijn voorschriften hebben en hij die machtig is en de geschiedenis in de gaten had en in zijn hand had, dat wij gaan zeggen in de maatschappij, zo en zo en zo moeten. Dat is wat anders dan wanneer je als christen in de politiek gaat. En laten we dat even helder houden. Dat is heel wat anders. Dat je als christen zijn er de politiek in gaat. En vanuit de christen zijn probeert de maatschappij te verbeteren. Te weet ik veel wat. Is wat anders dan wanneer je als kerk zegt. En als christenen zegt aan de rest. Zo en zo en zo moeten jullie leven. Dat is een totaal ander idee. Dat mengen wij wel eens. En wij zien bijvoorbeeld bij. En nou op een gegeven moment zeer glad uit. Jullie moeten me dat vergeven als ik daar niet mee eens ben. Ik vind het helemaal prima. Maar dat zien we bijvoorbeeld bij de hele evangelical beweging in Amerika. Die, omdat ze nou eenmaal een bepaalde manier van maatschappij inrichting en een bepaalde manier van leven hebben, dat is de beste manier. Nou, dan kiezen we iemand die aan onze kant staat, meneer Trump of zo. En dan hebben we hem in de zadel, want dan komen we om. Wij leggen aan de maatschappij ook hoe het moet. We hebben daar ook een handje van. In onze eigen 80-jarige oorlog gehad. We hebben allemaal het idee, God staat aan ons kant. Wij weten het best, onze God is machtig. En dus vertellen wij aan de anderen, zo moet je het doen. En als christenen zijn we daar niet uniek in. Want in de islam heb je precies hetzelfde. En bij het boeddhisme heb je precies hetzelfde. We hebben de neiging om vanuit onze overtuiging aan anderen te vertellen hoe het moet. Zo en zo en zo hoor je te leven. Zo en zo en zo hoor je je leven in te richten. En wij christenen, we hebben soms de neiging om aan anderen voor te schrijven hoe ze hun leven moeten inrichten. En daar, en dat was deze week wat er gebeurde, en daar gaan wij misschien wel de fout in. Want daar gaan wij zeker, denk ik, de fout in. Dat gaat om alles dan dat jij je eigen leven inricht naar jouw relatie met God. Maar het is goed dat wanneer ik vind, wanneer ik denk dat ik op een bepaalde manier dingen moet doen, dan moet ik dat doen. Maar dat betekent niet dat het voor jou ook zo geldt. En dan kom ik op iets wat Paulus moest leren. Paulus moest een les leren en dat is de les die je eigenlijk hebt in 2 Korinther 12. Daar komen we zo. 2 Korinther 12, daar gaat het eigenlijk om een beetje om van dat de mensen van Paulus zeiden van ja, maar wie is nou eigenlijk Paulus? Wie is Paulus dat hij ons vertelt hoe de waarheid in elkaar zit en wat God wil en dat hij van die brieven schrijft en zo. En Paulus, een raar figuur. Wat moeten we met hem? Ik kan het toch ook wel. En we hebben onze eigen mening en al dat soort zaken. En dan zegt Paulus, ja maar, als je naar mij kijkt, ik ben niet zomaar iemand. Ik ben een fariseer van onder de fariseeën. Ik heb grote openbaringen gehad. Ik heb enorm geleden. Ik heb vervolgingen gehad. Ik heb van alles meegemaakt omwille van Christus. Dus als iemand wil zeggen dat hij een vooraanstaand christen is, En ik zal je zeggen, wat leren. Dan kun je bij mij in de leer komen. Ik ga daar met gemak overheen. Hij heeft grote openbaringen gekregen. En hij heeft, en dat is wat hij zegt ook, hij heeft inzicht gekregen. En dan komen we straks op de, laten we maar zeggen, de verborgen bedoelingen. God doet een heleboel dingen. We hebben het net over gehad, hè. Hij is machtig als hij het nodig vindt om een samenleving te gronden te richten. Dan doet hij dat. Als hij het nodig vindt om een volk te kiezen, dan doet hij dat. Als hij een bepaalde uitkomst in een geschiedenisontwikkeling nodig heeft, ik zou zeggen, dan regelt hij dat. Dat is geen probleem. En ik kan het ook van tevoren opschrijven, zo gaat het gebeuren. En dan gebeurt het ook zo. Er is een beroemd, dat vind ik dan, een mooi visioen in het boek Ezekiel, waar je de wereldmachten ziet, grote strijdwagens, en die gaan daar te keer en die trekken daar door het land. En dat zijn onstuitbare krachten, zou je haast zeggen. En dan zoomt de profeet uit en dan blijkt die hele strijdmachten en die strijdwagens, die kunnen maar één kant op, want ze rennen tussen koperen bergen. Ze kunnen geen andere kant op. Ze gaan wel, en ze denken wel dat ze zelf bezig zijn, maar het gaat maar één kant op, en dat is de kant die God wil. Dat de geschiedenis ook gaat. Maar waarom is dat zo? En Paulus heeft inzicht gekregen in wat hij noemt het geheimenis van God. En dat heeft te maken met jou en met mij en met de gemeente en met de Heer Jezus. Waarom bestaat dit allemaal? Waarom is deze geschiedenis zoals die is? En dan zegt hij, ja, dat heb ik allemaal, dus ik heb alle reden om jullie een brief te schrijven. Ik heb alle reden om op de kansel te klimmen en jullie in het galeel te termen en te zeggen, en zo en zo en zo moeten we leven. Maar ik heb een les moeten leren, mensen. Ik heb een les moeten leren dat ik klein gehouden moet worden en wordt gekweld door een engel van Satan. Ja, zo staat het er. En we hebben geen idee wat het was. Er zijn allerlei theorieën over en om die theorieën niet interesseren. Het gaat erom dat Paulus iets had waardoor hij, nou ja, steeds maar weer dacht van, want om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. En ik heb de Heer driemaal gesmeekt om mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mijn kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, in nood, in vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. In al die dingen die hij had. Hij had een brief geschreven, heel veel van het Nieuwe Testament is van hem de verborgenheid. En dat is echt iets heel bijzonders. De verborgenheid van de bedoelingen van God is aan deze man geopenbaard. Niet hoe de toekomst zal gaan, niet een visioen, niet een aantal regels, de 10 geboden of weet ik wat allemaal. Wat achter steekt. Waarom bestaat dit allemaal? En wat is het doel van het allemaal? En niet het doel van waar komt het op uit, maar het doel, het echte waarom. En wat moet deze man leren? Kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En daar dat is eigenlijk iets wat mij deze week, op een gegeven moment kom je daarover aan nadenken en denk je, dit is misschien wel de kern van de grootsheid van God. En eigenlijk zou ik willen proberen om jullie je ook daarin te laten verdwalen. Dat je ziet hoe fantastisch dit is wat hier staat. Dat kracht zichtbaar wordt in zwakheid. Kracht wordt niet zichtbaar in enorme aardverschuivingen, in iedereen in het gelid zetten, in de tegenstand overwinnen, in onderwerping, in weet ik wat. Kracht, Gods kracht, wordt zichtbaar in zwakheid. Want wat is Gods grootste wet? Dat is waar Paulus het over heeft. Wat is Gods grootste wet? Het allergrootste wet. En dan kunnen we het hebben over dat wat er aan het kruis gebeurde. Het allergrootste wet van God is niet het feit dat hij, van mijn plaats van mijn Nederlander, Big Bang, een heelal heeft gemaakt, waar we nog steeds op zoek zijn. Ik dacht dat 70% van de materie wil die zijn we kwijt. Of zo. Weet ik veel. Dat soort dingen, dat is niet zijn grootste werk. Of het grootste werk is ook niet dat hij daar ergens in een uithoekje, ja, als je al een hoekje dan wel kunt spreken, maar ergens op een plekje daar, heel erg een zonnestelseltje heeft gemaakt, en daar draait een bolletje omheen, en dat is allemaal precies zo dat daar leven is en dat jij niet daar bestaat. En dat wij nadenken over dit soort dingen. Dat is niet zijn grootste werk. Maar wat is het doel, zegt Paulus, van de schepping? Het doel van de schepping is dit. Daarom bestaat dit allemaal. Christus te geven als hoofd van de schepping aan de gemeente. En de gemeente, dat is een verzameling van schepselen die verlost zijn en hem dienen uit liefde. Daar gebeurt iets heel raars. Daar gebeurt iets heel bijzonders. Maar dit is wat Paulus zegt. Dit is waarom het allemaal bestaat. God, de Vader. Ja, zo. Ik kan niet helemaal anders uit. Misschien zeggen wel dingen. Ik zeg van, ja, mensen die theologisch onderlegd zijn. Ik zeg van, dat is helemaal goed. Maar goed, God heeft de schepping gemaakt. Waarom? Omdat de Zoon zou zijn, het hoofd boven alles. En het dan weer vrijwillig zou teruggeven aan de Vader, zich daaraan zou onderwerpen. Maar die Zoon is weer het hoofd van het lichaam, de gemeente. Die hij heeft verlost voor zichzelf. En die hem dienen. Waarom? Omdat ze zo geprogrammeerd zijn? Nee. Waarom? Omdat ze denken, als we dat niet doen, dan gaan we met z'n allen naar de hel. Nee. Waarom? Ja, waarom? Nou, Gods grootste werk is een schepsel creëren dat hem zou dienen. Dat wil zeggen, dat heb je al gedaan met de hele, nou ja, de hele, ik weet het niet, maar de hemel vol engelen. Die dienen. Dus dat is misschien niet de kunst. De kunst is niet dat wij dat er een robot is die hem als een natje en zijn loopje voorziet. Dat is niet het idee. Maar een schepsel te creëren. En dan wordt het voor mij heel ingewikkeld, want je hebt dan God, die maakt iets. Maar die maakt iets, een schepsel, en daar mag je dan jezelf denken, die vrijheid heeft. Die kan kiezen, echt kan kiezen. En die zou hem dienen zonder dat er onderwerping aan te pas komt. Ja, de kinderen zijn hem onderworpen. En Gerien zei dat gisteren, je had het gelezen, Melania Trump. Die zei, als je in Washington een vriend wilt hebben, moet je een hond kopen. Maar op die manier dus niet. Dat is niet het idee waarom God de mens gemaakt heeft, waarom God jou gemaakt heeft, waarom God deze schepping gemaakt heeft. De schepping heeft hij gemaakt omdat, opdat daar een schepsel zou zijn dat hem zou lijken, Gods beeld en gelijkenis, die vrij zou zijn en die, omdat hij vrij was, hem zou dienen. Vrijwillig uit liefde. Dat was het idee. Dat is het idee. Daar hebben we ook van gezongen. Ja, om vrij te zijn, moeten we, mogen wij dienen. Maar het idee, en dat is wat Paulus zegt, het idee van de schepping, waarom bestaat de hiërarchie? Dat is omdat God bezig was en God wilde dat er schepselen zouden zijn, mensen zouden zijn, laten we maar even zeggen, die hem zouden dienen uit liefde. Niet omdat ze niet anders konden, maar omdat ze niet anders wilden. En hoe heeft hij dat gedaan? Ja. Zoiets krijg je niet voor elkaar door daar met een enorme zweep rond te zwaaien. Of door met geweldige straffen te dreigen. Als je mij niet in liefde dient, oh, dan laat ik je alle hoeken van de kamer zien. Ja, dat verwerkt dat niet natuurlijk. Dat heeft hij gedaan in zwakheid. Dat idee, dat woord dat God tegen Paulus zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is niet alleen maar iets wat Paulus moest leren, maar dat is iets wat als het ware God zijn eigen hart laat zien. Mijn kracht, mijn grootste, allermeest fantastische scheppingswerk, alles drijft op dit principe, kracht wordt verricht in zwakheid. Het gaat niet om dat de een sterker is dan de ander en op de grond doet en dat hij dan de ander onderdeel om genade smeekt en dan heb je gewonnen. Oh, nee, dat gaat er niet om. Het gaat erom dat je met elkaar hartsverbondenheid vindt en dat je de ander wil dienen omdat je denkt, maar dat is het, hij is gewoon de allermooiste, hij is de allerbeste, hij is de enige voor wie ik zou willen knielen. Waarom? Omdat hij de machtigste is? Nee, om wie hij is, om wie hij van zich heeft, om dat wat hij van zich heeft laten zien. Gods grootste werk was de richting vrijwilligen. Jezus kwam niet omdat hij nou eenmaal was aangewezen en had de strootjes getrokken of zo. Nee. Jezus kwam om te sterven aan het kruis voor jou, voor mij. Omdat hij dit idee in het hart van God, van de Vader zag. En omdat hij dacht, mijn vader is zo'n fantastisch figuur. En dit is iets wat zo in zijn hart leeft. Al kost het me alles. Ik zal het doen om dat voor hem te maken. Om dat voor hem te geven. En hij is gekomen om de wens van het hart van de Vader in vervulling te kunnen laten gaan. Daarom is hij gestorven, daarom is hij aan het kruis gegaan. Daarom heeft hij dat aan mij laten zien, dat hij dat gedaan heeft. Niet om weet ik veel wat, maar omdat hij mij lief had. En daardoor raak ik dan zo onder de indruk, zo van de kook, zo totaal van slag. Dat ik denk, als iemand dat voor mij over heeft. Als iemand denkt dat ik dat waard ben. Als iemand denkt dat hij dat moet doen, omdat dat een grote wens is van zijn vader. Wat een fantastisch persoon is dat. Ik wil leven voor die vader. Ik wil leven voor die God. Ik wil daarbij horen. Ik wil weten wat het geheim is dat iemand zoveel kan overhebben voor iemand. En dat grootste werk van God, dat betekent dus niet dat we dat Gods almacht toeneemt. Ik ben even te ver gekeken. En dat hij meer majesteit krijgt of weet ik veel wat. Dat God zelf groeit daar niet van. Zijn uiterlijk, zijn hemel, zijn weet ik veel. Maar juist dat innerlijke, dat groeit. Als je dat ziet, dan raak je opnieuw. Tenminste, ik wel raak je van de koop. En als je dat ziet, dan snap je misschien ook wel wat Paulus bedoelt wanneer hij in Filippenzen 3 het heeft over het feit dat alles wat hij heeft, alle prachtige ideeën van ik ben fariseer, alle ideeën over ik heb zo verschrikkelijk veel goede dingen gedaan, ik heb zoveel mensen bekeerd, ik heb het is allemaal, jongens, het kan gestolen worden. Weet je wat ik belangrijk vind? Het kennen van Jezus Christus, mijn Heer. Dat overtreft af. De rest interesseert me niet. Het interesseert me niet hoe groot we zijn. Het interesseert me niet of de maatschappij waarin christelijk is ingericht. Het interesseert me niet of we vervolgd worden. Ja, dat interesseert me wel. Ik vind het onprettig. Maar het is niet van, daar gaat het mij niet om. Het interesseert me niet of ik dikke boeken heb geschreven. Het interesseert me niet of ik wat allemaal ook. Maar het enige wat voor mij telt en het enige wat ik echt belangrijk vind, zegt Paulus, want dat heb ik gezien, dat is dat ik kopje onder ga. En dat geweldige perspectief en die geweldige persoon die zo'n schepping heeft gemaakt, waarin zijn almacht blijkt, zijn macht, zijn majesteit, zijn grootheid, zijn kracht, zijn voorzienigheid, alles blijkt. En waarin dat ene in zijn hart tot werkelijkheid is geworden. En dat is misschien wel het allergrootste wat je als schepper kunt maken. Hij heeft mensen gemaakt die onafhankelijk van hem keuze kunnen maken. En aan hem heeft hij zijn hart geopenbaard. Niet zijn majesteit, maar zijn hart. De allergrootste kracht in zwakheid. En hij heeft een hart gewonnen. Zodanig dat ze hem willen volgen, niet om de beloning, niet om het ontwijken van de straf, niet om dingen, maar ze willen hem volgen omdat ze hem een plezier willen doen. Als het ware het idee van, ik weet dat ik bij God horen en dat hij dat fijn vindt. Een glimlach op het gezicht van God als het ware. Dat is het enige wat telt. En als je dat hebt, als je dat door hebt, dan weet je wat Gods bedoeling is. En als je daarover nadenkt, en ja, ik blijf een beetje in een cirkeltje ronddraaien, dat weet ik wel in mijn woorden, maar ik vind het zo onbegrijpelijk en zo groot. Ik maak wel eens dingen, maar het zijn nooit dingen die zelfstandig zijn. Het zijn dingen altijd ten dienste van mij. Of ik schrijf wel eens dingen, maar dat zijn altijd dingen die hebben een doel wat ik erin gelegd heb. En er is nog enige wederkerigheid. En je hebt misschien wel eens een keer een hond gehad of een kat. Maar ja, een kat is heel wat anders, maar je hebt misschien wel eens een hond gehad. En die hond die houdt dan een beetje van je, die kwispelt als je binnenkomt, dat doet hij altijd. En dat is alleen maar de natuur van het beestje. Maar het idee dat wij, en dat het het vervulling is van de wens van Gods hart. En dat daar Christus voor gestorven is. Dat jij zou dienen omdat je gewoon overweldigd bent door wie hij is. Op wat hij is. En dan zul je het merken. Zijn grootste kracht, want dat is het allergrootste wat je maar kunt hebben. Dat mensen zich aan elkaar geven, niet om dat wat ze van elkaar verwachten, maar om wie de ander is. En dat jij je aan God geeft, niet om wat hij voor jou kan doen, maar om wie hij gewoon voor jou is, zijn grootheid. Dat is het allergrootste, denk ik echt, de allergrootste wat een schepper kan bereiken. En dat is niet bereikt door een geweldige explosie van kracht of weet ik veel wat. Zijn kracht, dat heeft hij volbracht door zwak te worden en door zijn hart te laten zien aan jou en aan mij. En dan komt, daarmee hou ik op, daarmee komt die ene tekst uit Hooglied, als het ware gaat dan spreken, waar de bruidegom tegen de bruid zegt, jij hebt. En dat is weer een keer misschien wel. Jij hebt mij overwonnen met één blik uit je ogen. En zo hoop ik dat je iets begrijpt van, dat is gewoon iets resoneert van wat ik probeer te vertellen. God is het er niet om te doen dat wat jij allemaal voor hem zult gaan bereiken. En hoe je in het gareel loopt. Maar God is het er om te doen dat je hem in zijn ogen krijgt. En dat hij je hart raakt. En dat je daardoor denkt, de rest kan me gestolen worden als ik maar bij hem ben. Iemand die zich zo zwak durft op te stellen. Dat is de machtigste man, de machtigste persoon van de hele schepping. Daar wil ik bij zijn. Amen. Laten we nog kort binnen. En ik ga proberen, maar dat gaat vast niet lukken, maar ik ga proberen om toch daar iets van te verwoorden wat ik daarbij voel. Vader, u bent zo prachtig. Ik kan me niet voorstellen wat het moet zijn voor u om zich zo zwak, zo leeg, zo hulpeloos, zo kwetsbaar in je eigen schepping te openbaren en te zijn, om het hart te winnen van mensen zoals ik. Wat het u waard is geweest. Dat u zoveel, ik zou maar zeggen, risico en zoveel ontlediging hebt willen verdragen. Maar juist daardoor, Vader, laat u mij zien hoe groot u bent. U bent zoveel meer dan de machtige schepper, dan de alwetende God, dan de persoon die de geschiedenis in zijn hand heeft, dan degene uit wiens hand wij alle omstandigheden van het leven mogen aanvaarden. U bent zoveel meer. En ik bewonder u zo. Ik zou zo graag meer van u willen weten en meer van u willen snappen. Maar je raakt er altijd totaal in de weg in kwijt. ik dank u dat ik mag weten dat u van mij houdt. En dat ik het tegen u mag zeggen dat ik van u hou. Amen.